Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen. Er is in deze dienst één collecte en die is bestemd voor de kerk. Aanstaande zondag 2 augustus zal uw eigen predikant dominee Vlietstra u weer voorgaan. En dan vangen de diensten aan op de gewone tijden om 10 uur en om 5 uur. En straks in onze gebeden willen wij voorbeden doen voor de familie Hendrikse-Roos in verband met het overlijden van moeder Roos. Wij willen straks deze familie aan de Heere opdragen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, en die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 86e psalm het 4e vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. 86, het 4e vers. Gemeente, de schriftlezing is uit het tweede boek der Koningen en daarvan het 5e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 19. Dat is ook de tekst voor vanmiddag. 2 Koningen 5, vers 15 tot en met 19. En dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing het 2e vers van Psalm 16, maar het heilig volk dat op deze aarde leeft, het heerlijk volk, mijn lust, ontvangt al het voordeel. 16, vers 2. Wij lezen 2 Koningen 5 vanaf vers 15. Toen keerde hij, dat is Naaman, Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor het aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muilen, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere. In deze zaak vergeven de Heere uw knecht. Wanneer mijn heer in het huis van Rimmon gaan zal om zich daar neder te buigen en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem: ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij Gods aangezicht zoeken om de Heere, om zijn zegen te bidden. Heere, we komen uw zegen vragen, uw onmisbare zegen. We zijn weer, dankzij uw goedheid, dankzij uw leiding in ons leven, bij elkaar gekomen, rondom uw woord bij elkaar gekomen. En we willen dat woord van u gaan overdenken, maar zoals dat altijd geldt, zo geldt het ook vanmiddag en zo geldt het toch wel heel bijzonder als het gaat om de prediking van uw woord aan uw zegen is alles gelegen. Wat kunnen wij uitrichten, Heere? Wat kunnen wij tot stand brengen? Gij zijt de enige die ons hart kunt openen. Gij zijt ook de enige die ons verstand kunt verlichten. Wat wij ook zouden doen, dat resultaat zal er niet zijn. Dat wij met al onze inspanningen, met al onze beste intenties, met onze overredingskracht en waarmee dan ook, dat wij bij elkaar of bij onszelf iets zouden tot stand kunnen brengen wat eeuwige waarde heeft. Wij kunnen geen beslissingen nemen of laten nemen ten aanzien van de geestelijke zaken, ten aanzien van het zoeken en dienen en liefhebben van de Heere. Heere, we hebben geen macht, geen mogelijkheid om ons eigen hart te veranderen, om het hart van een ander zo te bewegen dat het veranderd wordt. U hebt zelf gezegd in uw woord, en dat is een heel ernstig woord, Heere, maar het is toch de waarheid, want het is uit uw mond gekomen. Het is door de Heilige Geest op schrift gesteld. Een moorman kan zijn huid niet veranderen, een luipaard zijn vlekken niet. Net zo min kunnen mensen die geleerd hebben kwaad te doen, nu ook goed gaan doen. Zonder een wonder kan dat niet. Zo hebt u het ons verteld, en daarmee is tegelijkertijd onze ellende, onze diepe ellende getekend, onze geestelijke melaatsheid, zoals de geschiedenis van Naaman die ons voorhoudt. Zoals we daaruit als een van de lessen kunnen leren. Ten dode opgeschreven mensen die lijden aan een kwaal waar geen genezing voor is. Dat zijn wij immers. Maar o God, bij u is genezing. Bij u is vergeving. Bij u is uitkomst. Bij u is leven. Zaligheid. Dat laat die geschiedenis ons ook zien. Naaman, dat hopeloze geval, vond toch genezing. En hij mocht het weten dat er een profeet in Israël is. Meer nog, dat er een God in de hemel is die verlossingen werkt, die genezing schenkt, maar die ook zielen redt van het verderf. Heren, en in die wetenschap mogen we toch ook bij elkaar zijn. En dat is toch ook datgene wat u ons ook in uw woord vanmiddag weer wilt aanreiken. De boodschap dat er bij u alles is wat zondaren in hun verlorenheid, in hun nood, zo nodig hebben. En dat u ook gewillig bent om het te geven. Zelfs aan onwaardigen. Dat u gewillig bent om het uit te delen. En dat u zelfs aan wederhorigen het voorrecht geeft om altijd bij u te mogen wonen. Heren, als wij het dan niet kunnen, dan kunt u het wel. Als wij niets vermogen, dan hebt u alle macht. Dan is uw arm niet verkort. Dan is uw hand toch nog uitgestrekt. En dan gaat u vandaag toch ook nog verder met dat werk waar u mee begonnen bent. Dan is het vandaag nog zondag. Zondag, voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus. En dat wil toch ook zeggen dat het getal nog niet vol is. En dat het evangelie naar uw oordeel nog niet genoeg gepredikt is. Dat het ook vandaag nog gebeuren moet. Het is hier in de gemeente nog niet genoeg verteld dat de Heer Jezus zaligmaker van zondaren is, al is dat jaar in jaar uit de boodschap geweest. Toch acht u het vandaag nog niet de tijd om daar een punt achter te zetten, maar u geeft datzelfde woord ook vandaag nog. Het zou kunnen zijn, heren, omdat er vandaag onder het gehoor 1 of 2 of 10 of 20 of nog meer zijn die nu geraakt moeten worden, die nu geopende ogen moeten ontvangen. Of het zou kunnen zijn dat u de bedoeling hebt om door dat woord in het leven van hen die u al vrezen verder te onderwijzen en dieper in te leiden en de genade nog rijker te laten stralen en uw werk nog volkomener te laten zien, zodat er nog meer begeerte is om u te kennen en zodat er een nog diepere en hartelijker verbondenheid zou mogen komen aan u en aan uw dienst. Maar heren, wat dan ook uw werk zou zijn, daar hebben wij niets over te zeggen, dat willen we u ook niet voorschrijven, maar wilt u doen al wat u behaagt. En laat uw woord voorspoedig zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. We kunnen wel zeggen dat hebt u beloofd, dus het zal wel zo wezen. Maar u wilt er wel om gebeden zijn. U wilt er om gevraagd zijn, heren, dat u uw woord ook waar maakt. En dat u ook vandaag nog zondaren trekt. En dat u vandaag nog uw woord gebruikt tot zaligheid van mensenkinderen. Heren, wees zo in ons midden. Als wij de laatste fase uit de geschiedenis van Naamans genezing met elkaar willen gaan lezen. Zijn dankbaarheid en waar dat in openbaar kwam. Heren, we hebben bij zijn ellende en bij zijn verlossing stilgestaan. Nu ook dat derde stuk, de dankbaarheid. Geef ons uw zegen bij het overdenken van dit evangelie. En dan bidden wij u voor hen die hier niet zijn kunnen. Waardoor dan ook, we bidden u bijzonder voor hen die het moeilijk hebben met uw weg, die in hun leven een weg van tegenspoed en moeite kan wezen. Heren, betoon het dat gij een toevlucht en een helper zijt. Wilt u bijzonder gedenken aan die familie die we elkaar bij het begin van deze dienst noemden, die familie die in rouw gedompeld is. Samen met de nog bredere familiekring. Er is één uit hun kring weggenomen. En al was voor haar het sterven gewin, dat wil niet zeggen dat het missen van haar gemakkelijk zal vallen. Voor haar man niet, die op hoge ouderdom gekomen is, voor de kinderen niet. Heere, wilt u ze helpen en ondersteunen en gedenken. Deze week, als ze dinsdag naar de begraafplaats moeten, zoudt u dan ook mee willen gaan, heren? En zoudt u met het woord van uw vertroosting daar willen zijn? En uw woord zo rijk willen geven dat het tot troost en tot steun mag wezen? Heren, geef alles wat nodig is, ook in deze wegen waarin we in aanraking komen met de bitterheid van de dood. Want hoe het ook is, heren, dat blijft toch een bittere zaak. De dood die scheiding maakt, die wonden slaat en die ons berooft van hen van wie we hielden. En als ze sterven, dan is die liefde zo nog maar niet over. Maar we kunnen die liefde niet meer kwijt en we krijgen er ook nooit meer wat van terug. En dat maakt het bitter, heren, maar er is bij u ook genoeg om dat bittere te verzachten en de smart te lenigen. Denk zo aan ze, in uw gunst en in uw ontferming. En wilt u het in alles wel maken, uw naam tot verheerlijking. We vragen u om uw zegen over al de arbeid in uw koninkrijk. Wilt u het geven, o God, dat woord van u rijk en heerlijk overwinningen mag behalen in vele levens en dat de boze het verliezen zal. Geef dat er uit hen die nu nog afgoden dienen, die nu nog in een valse godsdienst zitten, die het heil nu nog verwachten langs een weg waarlangs het nooit komen zal. Geef dat er uit zulken velen getrokken worden om tot kennis der waarheid te komen. En de waarheid, dat is uiteindelijk Christus. Heren, hoor ons als we het van u bidden. In de vergeving van onze zonden. Niet om iets wat wij bezitten of wat wij goed zouden hebben gedaan. Maar geef het ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 116e psalm. En daarvan het 7e, het 10e en het 11e vers. Psalm 116 en daarvan het 7e, het 10e en het 11e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Ik zal uw naam met dankerkentenis en ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Het is een hele weg geweest, maar Naaman is tenslotte toch genezen van die verschrikkelijke kwaal waaraan hij leed en waaraan hij zeker ook zou zijn gestorven. Want dat was nu eenmaal de aard van de melaatsheid, ongeneeslijk en dus tenslotte dodelijk. Maar in de weg waarin hij zelf heel wat moest afleren, waarin hij heel wat heeft moeten ervaren in die zin dat het niet ging zoals hij gedacht had en dat het heel anders verliep dan hij zich had voorgesteld, in die weg waarin hij ondervinden moest dat hij het ook niet op de een of andere manier zelf bewerken kon en dat hij er geen enkele verdienste in kreeg, in die weg heeft hij toch geleerd dat de God van Israël God is. En dat die God in staat is om het onmogelijke te doen, wonderen te doen, daden als Gods grote daan treft men nergens elders aan. Dat had hij in Syrië van zijn goden nooit kunnen ontvangen. Dat is hem ook duidelijk geworden nu. Want ik geloof dat we zeggen mogen, op grond van wat de schrift daarvan zegt, dat Naaman niet alleen maar een gezond lichaam gekregen heeft, maar dat zijn ziel ook genezen werd. Zijn lichaam werd genezen, we hoorden dat de vorige keer, er staat in vers 14 dat zijn vlees weer kwam en gelijk het vlees van een kleine jongen werd en dat hij rein werd. Zelfs de sporen van de melaatsheid zijn er niet meer. Het is niet eens meer aan hem te zien dat hij ziek geweest is, dat hij wonden gehad heeft. Er is geen eens een litteken van overgebleven. Het is zo gaaf, zo zuiver als bij een kleine jongen. Maar dat betreft zijn lichaam, zijn lichamelijke gezondheid. Maar ik zei, de schrift laat ons ook zien dat er een geestelijke verandering bij Naaman heeft plaatsgevonden. Dat de Heere deze weg gebruikt heeft om zijn ziel ook te redden. Dat vinden we met name in het schriftgedeelte dat nu voor ons ligt. Er zitten vier elementen in dit schriftgedeelte. We willen ze achtereenvolgens gaan bezien. In de eerste plaats dat Naaman zijn geloof in de Heere belijdt, in de Heere als de enige God. Toen keerde hij weder tot de man Gods. Dat is vers 15, dus hij als een ganse heer en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Dat is dus een belijdenis van Naaman. Hij gaat dat belijden tegenover Elisa. Hij is bij Elisa geweest en toen heeft hij hem niet gezien. Elisa kwam zijn huis niet uit, stuurde zijn jongen en die jongen moest dan de boodschap aan Naaman maar overbrengen. En u weet nog wel, daar is Naaman toen zo boos over geworden. Over de aard van die boodschap, dat hij naar de Jordaan moest. En ook over het feit dat Elisa zelf niet eens de moeite nam om die boodschap te gaan brengen, maar dat hij zijn jongen stuurt. Daar is generaal Naaman toen zo boos om geweest. En nu heeft hij ontvangen wat hij zocht. Daar ging hij toch voor naar Israël, nietwaar, om genezen te worden. Het is dan anders gegaan dan hij gedacht had. Het is met minder plichtplegingen en met minder plechtigheden gegaan. Het is met minder eer betonen aan de veldoverste van Syrië geweest. Maar het is toch gebeurd. Hij is beter. Dat kan hij zelf constateren. Dat kunnen zijn mannen constateren. Hij heeft dan toch eigenlijk alles wat hij zocht. Nou kan hij toch terug. En toch gaat hij niet terug. Tenminste niet naar Syrië terug. Wel naar Samaria. Hij gaat terug naar Elisa. En daar gaat hij niet alleen heen. Maar als hij naar Elisa teruggaat, dan gaat hij met zijn reisgenoten. Die neemt hij mee. terug naar Samaria. Hij zegt ook niet tegen die mannen die bij hem waren: wachten jullie hier even, want ik wil toch nog even bij die profeet langs, om dan alleen daarheen te gaan en alleen tegen die profeet te zeggen wat hij nu op zijn hart heeft, zo privé. Nee, hij neemt ze allemaal mee en hij wil dus dat ze erbij zijn als hij tegen Elisa gaat belijden wat hij nu in zijn hart gelooft en gevoelt. Dat moet niet zo tussen Elisa en hem afgehandeld worden. Dat moet publiek gebeuren. Dat moet in het openbaar geschieden. Openbare geloofsbelijdenis. Want dat is het. Hij gaat naar Elisa om de God van wie hij die uitnemende weldaad heeft ontvangen, nu ook in het openbaar te belijden. En daarbij, maar dat komt later nog even duidelijker aan de orde, daarbij tegelijkertijd alle andere goden, ook de goden van Syrië, de godsdienst waarin hij opgevoed is, om die vaarwel te zeggen. Hij zegt het rechtuit tegen Elisa: nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. En alles wat er verder in de wereld God genoemd en als God aangesproken en als God gediend en vereerd wordt, daar weet ik nu van dat dat geen God is. Er is er maar één. En dat is Israëls God. Dus in één keer is Naaman heel zijn geloof kwijtgeraakt. Zijn eigen geloof bedoel ik. Het geloof dat hij altijd gehad heeft. Het geloof waarin hij opgevoed was. Het geloof dat nu eenmaal bij hem als Syriër hoorde. Dat is hij in één keer helemaal kwijtgeraakt. En hoe is hij dat kwijtgeraakt? Is dat zijn conclusie? Is dat zijn gevolgtrekking uit wat er allemaal gebeurd is? Is dat vrucht van zijn redenering? Nee, ik denk dat we mogen zeggen: dit heeft God hem ontnomen. God heeft in zijn hart gewerkt, zoals God ook aan zijn zieke lichaam gewerkt heeft. En God heeft dat zo duidelijk gedaan, dat oude geloof bij hem weggenomen, dat Naaman zich er niet voor schaamt om dat nu ook openlijk te gaan zeggen. En dat lijkt mij toch wel een bewijs voor datgene wat ik zo pas zei, dat hij niet alleen een gezond lichaam, maar ook een genezen ziel heeft ontvangen. In ieder geval, wat leert ons dit? Dat een mens die van de Heere weldaden, geestelijke weldaden vooral ook, heeft ontvangen, dat een mens die ontdekt heeft dat er maar één God is, dat een mens die de Heere heeft leren kennen, dat een mens wiens ziel gered werd en wiens tranen gedroogd werden, dat die mens geroepen wordt om dat nu ook openlijk uit te spreken. Openlijk te belijden. En natuurlijk, ik ben het met u eens als u zegt dat het allereerst een zaak is tussen de Heere en het hart. Wat er zich tussen de Heere en een ziel afspeelt, dat ligt voorlopig in de binnenkamer, in de stilte, in de beslotenheid van de verborgen omgang met God. Dat is goed ook, om zo in de omgang met de Heere je hart voor de Heere uit te storten, geloof te belijden, het voor de Heere uit te spreken, in de liefde van het hart die hij er zelf eerst ingelegd heeft. God heb ik lief. Of Heere, ik ben zo blij met uw woord. Of ik mag het als een wonder ervaren dat uw genade aan mij bewezen is. Hoe dan ook, maar een geloofsbelijdenis tegenover de Heere in de stilte. Maar laat het daar niet blijven. We zien aan Naaman dat het daar niet bij blijven mag. Hij gaat terug naar Elisa. Hij gaat terug naar de man Gods en hij neemt zijn metgezellen mee. Die mogen het ook best horen. En vooral heeft Naaman er ook ergens een besef van gehad dat de Heere er recht op heeft dat het nu ook openlijk beleden wordt. Met de mond beleidt men ter zaligheid. Niet dat die belijdenis ons nou redt. Het geloof wel, althans het voorwerp van het geloof moet ik zeggen. Maar dat voorwerp, God, Christus, Gods beloften, dat voorwerp moet inderdaad geloofd worden. Het geloof moet daaraan vastgemaakt worden, daaraan verbonden zijn. En zo wordt een zondaar gered. Het geloof als middel waardoor hij behouden wordt, zoals bij Naaman ook. Daar lag toch de belofte. De belofte, en gij zult rein zijn. En de Heere heeft het geloof in zijn hart gewerkt, zodat hij het inderdaad geloofde. In Syrië al, en toen het door die knecht nog eens herhaald werd, op het kritieke moment dat Naaman in zijn toorn terug had willen keren, ongenezen, nog altijd melaats, omdat hij zich zo toornig gemaakt had op de behandeling die hij van Elisa kreeg. Toen heeft die knecht immers nog gezegd: mijn vader, als die profeet u een zware zaak had opgedragen, zou u het gedaan hebben. Nou heeft hij tegen u alleen maar gezegd dat u naar de Jordaan moet en dat u zich daar wassen moet. En gij zult rein zijn. En ik denk dat die laatste woorden de doorslag gegeven hebben. Die belofte: en gij zult rein zijn. En dat hij toen in het geloof zich aan dat woord heeft vastgehouden en de Jordaan is ingegaan tot 7 maal toe. Maar nogmaals, dat geloof, dat nu ook nog een keer bevestigd, dat nu ook nog een keer bekroond is, dat de uitkomst gezien heeft, dat geloof, dat zoekt ook een uitweg. In die zin dat het naar buiten gaat komen. Hebt u in uw leven daar kennis aan? Ik bedoel aan de genade Gods. Als we deze geschiedenis van Naaman lezen, dan komen we daartegen de melaatsheid van Naaman. Dat is een beeld van wat wij van nature zijn. Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Zeg het maar eerlijk, want zo zegt God het. Er is niets geheels en niets reins aan ons. En als dat nood wordt, dan moet je ermee naar de Heere toe. Dan wordt het vluchten, roepen. Roepen om ontferming. Zonen Davids, ontferm u mijner. En als de Heere je dan de weg wijst, dan kan dat best een weg zijn waarin je nog heel wat moet afleren, waarin je sterven moet aan jezelf en aan je hoogmoed en aan je eigen gedachten en je eigen verwachtingen en wat niet al. Maar het is wel de weg des Heeren, het is wel de weg naar de genezing, het is wel de weg waar de uitkomst van tot vertroosting en tot zaligheid is. Nu, ik vroeg u, heb u daar ook kennis aan? Dat u het ontdekt hebt dat God echt God is, de levende God, de hoorder der gebeden, de God die zich ontfermt, de God die zijn woord waar maakt, de God die zielen redt, de God die dat bloed van Christus gegeven heeft tot verzoening van zonde, hebben we er kennis aan. Beleidt u het dan ook? Komt u er dan ook vooruit, waar er maar ook gelegenheid voor is? Nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan alleen in Israël. Nu weet ik dat er geen zaligmaker is dan alleen de Heere Jezus Christus. God is het waard dat dat gezegd wordt en dat vanuit die overtuiging geleefd wordt en dat het uitgedragen wordt door het door hem opgezochte en begenadigde volk. Dat ze niet in het duister lopen en maar net doen alsof er niks gebeurd is en de mond maar altijd zwijgend toeblijft. Maar komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Tweede, wat we in onze tekst tegenkomen, wat ons toch ook heel wat van Naaman zegt, is dat hij zijn dankbaarheid tegenover de Heere betoont. Vers 15 nog een keer. Nu dan, neem toch, het laatste gedeelte dus, neem toch een zegen van uw knecht. En vers 16. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. Naaman is genezen. Het heeft hem niks gekost. Hij had van alles bij zich. Goud, zilver, wisselklederen. Maar hij heeft geen transactie hoeven te sluiten. Hij heeft geen onderhandelingen gevoerd met Elisa voorafgaande aan zijn genezing. Hij heeft niet van tevoren Elisa horen zeggen, ja, meneer Naaman, ik wil u wel genezen, maar dat gaat u zo en zoveel kosten. Hebt u dat ervoor over? Niks van dat alles, want bij de Heere is het een hele wonderlijke gang van zaken. Bij de Heere krijgt de mens voor zijn geestelijke genezing en voor zijn lichamelijke genezing geen kwitantie. En geen acceptgiro. Bij de Heere is het zonder prijs. En zonder geld. Naaman heeft het om niet gekregen. Want God is mild in het geven. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij God van eeuwigheid. Tussen haakjes, gemeente, maar nee, laat dat nou niet tussen haakjes staan, want dat is een wezenlijk element in de verkondiging. Zo is God. Onthoudt u het? Geen karig God. Geen God die zich ervoor laat betalen. Maar een God die mild geeft en niet verwijt. En die zalig maakt zonder prijs en zonder geld. Goed, Naaman heeft dus zijn genezing om niet gekregen. Hij heeft er Elisa niets voor hoeven te geven. Hij heeft trouwens Elisa niet eens gezien. Weet niet eens hoe die eruit ziet. Maar als hij nu teruggaat naar Elisa, wat gaat hij dan doen? Gaat hij dan toch nog betalen? Want dat staat er, hè? Neem toch een zegen van uw knecht. Is dat met de bedoeling, nu wil hij er toch nog wat voor neerleggen, neertellen? En hij wil daarbij ook niet karig zijn? Is dat met de intentie om dus wat terug te doen? En als Elisa weigert, zo lezen wij, dan houdt Naaman aan, dan dringt hij aan en dan zegt hij toch, ja, doe het toch wel. Waarom doet hij dat? Wel, dat is niet vanuit de gedachte dat hij er achteraf toch nog wat voor moet betalen. Dat is ook niet omdat hem dat gezegd is, dit is heel spontaan, dit is vanuit zijn hart. Dit gaat als vanzelf, dit is geen berekening, dit is geen overlegging, dit is niet de conclusie van lang nadenken, dit gaat vanzelf. Waarom? Omdat het de reactie is van een hart dat door Gods genade is aangeraakt. Als Gods genade een menshart aanraakt, dan heeft dat gevolgen, dan komt dat ergens in uit, onvermijdelijk. Wat is de reactie van een hart dat onder de bearbeiding van de Heere gekomen is? Wat is de reactie van een ziel die onverdiende zaligheden van de Heere genieten mag? Als je het mag, als het je mag gebeuren dat de Heere naar je omziet, dat het woord opengaat, dat de Heere vertroostingen tot je spreekt, dat de Heere vanuit zijn woord balsem aanreikt voor de wonden van je ziel, dat de Heere opening geeft in het gebed. Wat is de reactie van zo'n ziel die deze weldaden van de Heere mag ontvangen? Deze, zo een begeert spontaan die God te verheerlijken. Die God te dienen en dat van harte en oprecht. Als Paulus aan de Romeinen schrijft over wat er in hun leven gebeurd is, dan zegt hij, jullie zijn vrijgemaakt van de zonde. En de keerzijde daarvan is dat ze nu gode dienstbaar gemaakt zijn. En dat gaat toch vanzelf? Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen over wat er in hun leven gebeurd is. Hij schrijft dat ze tot God bekeerd zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Twee keer datzelfde woord. Dienen. Dienstbaar gemaakt aan de Heere. Om de levende God te dienen. En dat is nou precies wat de ziel die door de Heere in dienst genomen is, begeert te doen. Dienen. Hoe? Door de Heere wat te geven? Ook door hem te dienen van onze goederen, dat ook. De evangelie geeft er ons voorbeelden van. Noem maar één, die vrouwen, die welgestelde vrouwen, die Jezus dienden van hun goederen, begin van Lucas 8. Maar dat niet alleen, en dat ook niet allereerst. Maar hem dienen. Hoe? Broeders, ik bid u, door de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen stelt als een gode welbehagelijke offerande. En dat we met onszelf de Heere dienen. Of zoals onze catechismus dat beleidt over het christen zijn, en met name over het aspect van het priesterschap in het christen zijn. Dat ik mezelf tot een levend dankoffer hem offere. Onszelf. En zo hem dienen. En het kan toch eigenlijk niet zo zijn dat we een waar besef van Gods genade hebben. Een ware beleving van Gods genade. Als we van die hartelijke toewijding aan de Heere niets weten. Als ons dienen van de Heere alleen maar in lippentaal bestaat, in het zingen van wat verzen en in het spreken van wat woorden, zo in ons gebed. Maar als ons hart en eigenlijk ons leven zich toch aan de Heere en aan zijn dienst onttrekt. Waar de beleving van de genade echt is, daar is ook de toewijding. Als we de Heere in beginsel tot ons deel mochten hebben, terwijl wij weten uit ervaring wat het was om zonder God in de wereld te staan. En God niet te kennen, vreemdelingen van zijn genade te zijn, die nood. En als we dan de Heere mochten vinden en hij kwam tot ons en hij sprak tot ons. En hij opende de kabinetten van zijn heil en hij ontsloot ons zijn heilige en heerlijke en dierbare belofte. En hij gaf ons zicht op dat volkomen offer van de Heere Jezus. En hij begon te werken aan de genezing van onze ziel en de reinigmaking van onze zonden. Als die dingen toch bekend, beleefd zijn in ons leven, dan is de reactie daarvan: Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Dat wonder immers, dat God in de onmogelijkheid van je verloren bestaan naar je omzag. Dat wonder dat God aan je melaatse, afzichtelijke ziel niet voorbij gegaan is, maar dat hij stilstond en dat hij naar je omzag en dat hij naar je wilde vragen. Dat wonder, dat is zo'n geweldig, zo'n onbegrijpelijk wonder, dat de enige reactie die daar plaats kan hebben, kan zijn: Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Gij hebt het gedaan. Gij hebt naar me omgezien. Gij hebt mijn ziel op haar gebed gehoord, gered, haar kracht gegeven. En dan zal het allemaal wel zo wezen dat zo iemand nog heel veel moet leren en dat er nog heel veel dingen niet opgehelderd en opgeklaard zijn. Maar één ding is van meet af duidelijk. Zo'n geredde ziel begeert de Heere te dienen. Gode dienstbaar te zijn. Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen in waarachtige toewijding. Nu zal ik voorzien. voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen, hem onder al zijn gunstgenoten prijzen, dan komt er waarachtige dankbaarheid en die uitzicht in toewijding aan de weldoener. Ik vroeg zo pas, hebt u daar kennis aan? Nu, hebt u hier ook, want nou zitten we in het stuk van de dankbaarheid, hebt u hier ook ervaring mee? Naamans geschiedenis laat ons zien hoe groot onze zonden en ellende zijn. Denk maar weer aan die kwaal waaraan hij leed en waar hij aan zou sterven. Naamans geschiedenis laat ons ook zien hoe we van die zonde verlost worden. De weg die Naaman moest gaan. Een weg waarin hij zichzelf moest verliezen, maar waarin hij toch genezing vond. Bij de God van Israël in de Jordaan. Maar Naamans geschiedenis en met name dat laatste stuk laat ons ook zien hoe wij goden voor zulke verlossing zullen dankbaar zijn. En vanuit Naamans reactie zijn een aantal dingen te leren. Spiegel uzelf eens aan dit gedeelte van de Godsopenbaring. Is het u ook een vreugde? Niet alleen dat God naar u omzag, maar ook om nu te zeggen uit de grond des harten: Heere, dat is nog het grootste wonder. Nou ben ik niet meer van mezelf. Maar nou mag ik bij u horen. Nou mag ik aan uw dienst toegewijd zijn. Want gij hebt mij gered. U bent me te sterk geworden. U hebt uzelf aan mijn ziel geopenbaard. Het derde, weer iets wat ons toch wat te zeggen heeft, is, eigenlijk sluit dat aan bij het eerste wat we zo pas zagen toen hij zei dat er geen God was in Israël, dat geen God was in de ganse wereld dan alleen de God van Israël. Derde, dat is dat Naaman daar ook van zegt, en dat is de keerzijde, dat hij geen andere goden meer wil dienen. Ze zijn er voor hem niet meer, ze bestaan niet, ze zijn nooit echt geweest, er is maar één God. Maar dan wil hij daarom ook geen andere God dienen dan alleen de Heere. Vers 17, en Naaman zeide, zo niet. Met andere woorden, als u dan toch niets wil aannemen, zo niet, laat mij dan wat mogen ontvangen. Laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere. Wat is dat nou voor een verzoek? Dat eerste, dat kunnen we volgen. Dat is prachtig, nietwaar? Er is geen God behalve de Heere. En die toewijding ook, toeneem nu wat. Niet omdat ik zo graag terugbetaal, maar omdat ik het voor uw God en zijn dienst over heb. Maar dat derde, dat is toch wel merkwaardig. Nou vraagt hij om een last aarde van een juk muildieren. Zoveel als een juk muildieren dragen kan, zoveel aarde wil hij uit Israël meenemen. En dan zegt hij, ik heb geen plannen meer om aan welke andere God dan ook brandoffer of slachtoffer te doen dan alleen aan de Heere. Nu, als dat laatste dan zo is, laat hij dat dan doen in Syrië. Maar waarom moet hij daarvoor een vracht aarde uit Israël meenemen? Dat is toch een beetje bijgelovigheid. Zoals sommige mensen die naar Israël gaan ook een flesje met water uit de Jordaan mee terugbrengen. Als souvenir. En zoals mensen die nog verder gaan, en dat komt ook voor, zich in de Jordaan, want dan is het pas echt, laten dopen. Maar dat is allemaal flauwekul natuurlijk. Is het bij Naaman ook zo flauwekul? Dat hij hem niet een flesje of een potje of maar een hele vracht aarde wil meenemen. Men heeft gezegd, dat zijn nog nawerkingen van het heidendom. En dat kon best eens zo wezen. In zijn heidense gedachtegang meent hij dat de Heere in Syrië alleen gediend kan worden als hij dat doet op een klein stukje Israël. Dus daarom moet hij een klein stukje Israël meenemen. En van die aarde die hij meeneemt, moet hij daar in Syrië een klein stukje Israël planten, overplanten. Daar moet hij een altaar van bouwen. En dan is het pas echt. Dan kan hij pas de Heere daar in dat heidense land aanbidden. Zo zou hij gedacht hebben. Zo zou zijn heidense, zijn onzuivere gedachtegang geweest zijn. Nou, laat het zo wezen. Want als een mens bekeerd wordt, dan is hij nog niet in één keer van al zijn verkeerde ideeën verlost. En als een heiden die er eigenlijk nog nauwelijks wat van wist, tot God bekeerd wordt, en we twijfelen niet aan de waarachtigheid van die bekering, dan is alles nog niet ineens zuiver. Als er op het zendingsveld iemand tot bekering komt, die echt tot het geloof in de Heere komt, in het geloof in het woord van God, dan is die nog zomaar niet in één keer van al die heidense gebruiken en van al die verkeerde gewoonten verlost. Dat zult u wel weten als u eens een klein beetje u oriënteert op wat er op het zendingsveld is. En dan weet u dat zendingswerkers ook nog heel wat te doen hebben aan het opruimen van allerlei heidense smetten en het tegengaan van allerlei heidense gedachtegangen. Ook bij mensen die toch waarlijk de Heere hebben leren kennen. Nou, laat dat zo zijn bij deze Naaman, dat er nog allerlei verkeerde gedachten in zijn binnenste rondgaan. Maar daartegenover staat in ieder geval, en dat blijkt uit deze woorden, één ding vast. En dat is, hij wil grond uit Israël meenemen om daarmee een altaar voor de Heere te bouwen, want hij heeft afgerekend met andere goden. Daarom is het. En hij zal nog moeten leren dat, en dat is in het Nieuwe Testament nog veel duidelijker, dat het er niet toe doet waar een mens aanbidt en wat voor altaar hij daarvoor bouwt of wat dan ook. En dat het ook niet meer belangrijk is of je naar die berg of naar die berg gaat. De Heere zegt dat straks in het gesprek met de Samaritaanse. Maar dat het er maar op aankomt dat we God aanbidden in geest en in waarheid. Dat moet Naaman dan verder nog leren. Maar als God het goede werk in hem begonnen is, dan zal hij het wel voortzetten. Dan zal de Heere er wel voor zorgen dat Naaman ook op deze punten in het rechte pad komt en blijft. Maar dit is duidelijk. Dit is in ieder geval een klaar getuigenis. Hij heeft met andere goden afgerekend. En voor hem is er ook in de consequentie, niet alleen in zijn lippen, niet alleen in zijn mond, maar één God. Hij heeft het gezegd. Ja, nou, maar dat zeg je nou, dat zeg je nou hier tegenover Elia, dat zeg je nou tegenover die mensen die dat wonder hebben zien gebeuren, dat je genezen bent, en dat is nog vrij makkelijk. Nee, zegt Naaman, dat kan best wezen dat dat makkelijk is, maar ik neem me voor, het is mijn vaste heilige voornemen, om er ook naar te leven, en om het ook in Syrië te zeggen. Hoe dan? Nou, denk u nou eens in wat dat betekent. Dan neemt hij een vracht aarde mee uit Israël. En dan komt hij in Syrië terug. En natuurlijk zullen de mensen eerst vragen, zijn koning voorop en zijn vrouw natuurlijk en anderen die weten dat hij weggegaan is om genezen te worden. Ze zullen vragen, hoe is het gegaan? En dan kan Naaman vertellen van dat wonder. Van dat wonder. En hij kan zijn huid laten zien. Hij kan de plekken laten zien waar de melaatsheid geweest is. En vol verbazing zullen ze zeggen, Naaman, wat een wonder. En dan geeft hem dat gelegenheid om te getuigen ook van de God die dat wonder verricht heeft. Maar als ze dan daar zo wat over gesproken hebben, dan kijken ze eens naar wat hij meebrengt. En dan zien ze daar die muildieren met die grond uit Israël. Wat hebben u nou meegebracht? Ja, dat is grond uit Israël. Waar ga je dat voor gebruiken, Naaman? Dat ga ik gebruiken om een altaar te bouwen. Een altaar te bouwen. We hebben hier in Damascus altaren zat. Als je een altaar nodig hebt, er staat er hierheen, er staat er daarheen. Misschien niet zoals in Athene op de hoek van elke straat. Maar om de andere straat staat er toch wel een altaar. En we hebben het heiligdom van onze God Rimmon. Als je een altaar nodig hebt, dan zijn er zat. Maar ja, dat weet ik, maar ik neem daar en dan moet het eruit. dan moet het er ook tegenover zijn koning en tegenover zijn vrouw en tegenover de generale staf van Syrië, waar hij het hoofd van was, en tegenover zijn buren en tegenover iedereen, dan moet het eruit. Ik heb met die goden afgerekend. Die kan ik niet meer dienen. En van nu af, ook al ben ik dan een Syriër, van nu af zal ik alleen de God van Israël dienen. En dan kon het wel eens wezen dat heel die mooie ontvangst die hij bij zijn thuiskomst kreeg van zijn koning en van anderen in Syrië en van de priesters, vooral van God Rimmon, dat die mooie ontvangst en die blijde inkomsten die hij daar in Syrië had hem duur te staan zou komen. Want wat zal daar de reactie op zijn? Als dat verkeerd valt, dan kan er nog wel eens wat tegen hem ingebracht worden. Dan kan hij, toen hij melaats was, toen dreigde hij zijn positie te verliezen vanwege zijn ziekte, vroeg of laat. Maar nou kan hij zijn positie ook wel eens een keer kwijtraken. Want zal Ben-Hadad hem nu nog in dienst willen hebben als aanvoerder van het leger van Syrië? Je kunt van Haman nou niet meer verwachten dat hij het leger van de Syriërs gaat aanvoeren als de koning van Syrië van plan is om een oorlog tegen Israël te beginnen. Ziet u wat de consequenties zijn? Maar Naaman is vast besloten. Hij wil de Heere dienen, wat het hem ook kosten zal. En dan zo gezien is die vracht aarde die hij meeneemt nog eens een keer een extra getuigenis voor heel de buurt waar hij straks in woont, als hij daar op zijn eigen plekje een altaar voor Israëls God gaat bouwen, om die God voortaan alleen te dienen. Hij de enige in zijn hele omgeving. Maar hij is vast besloten. God heeft het hem in zijn hart gelegd. Hij kan niet anders. Ja, en als dat zo is, ik trek de lijn maar weer door, als die geestelijke melaatsheid in ons leven niet alleen aangewezen is, maar ook in beginsel genezen is, en als we tot kennis gekomen zijn van het geneesmiddel, dat is van de Heere Jezus Christus, dan hebt u toch ook het besluit genomen om voortaan geen afgoden meer te dienen. Dan hebt u toch ook dat voornemen des harten om nu geen afgoden meer te dienen. En dan is dat toch zomaar niet een losse opwelling die weer verdwijnt, maar dan is dat toch een vast voornemen. Dat kan dan toch niet meer, afgoden dienen, van de tafel des Heren eten en van de tafel der duivelen eten, en de wereld meenemen als bagage op je pelgrimsreis. Ik denk weer aan die Thessalonicenzen, die waren van de afgoden bekeerd om de levende God te dienen. En hoe bedoelt Paulus dat dan? Waar blijkt dat dan uit bij die Thessalonicenzen? Nou, dat blijkt heel duidelijk. Vroeger gingen ze naar de afgodstempel. Vroeger, voordat ze tot kennis der waarheid kwamen, voordat ze tot God bekeerd waren, toen ze van de levende God nog niet gehoord hadden. Maar toen Paulus er kwam en toen dat woord in hun leven inging, toen dat woord niet maar bestond in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel overtuiging en in veel vrijmoedigheid, en toen dat woord in hun leven inging als een kracht Gods tot zaligheid, toen werd die breuk geslagen en misschien waren ze de enige in die straat, maar ze gingen niet meer mee naar de afgodstempel. En wat ze aan afgoderij in huis hadden, althans datgene waar hun ogen voor open gingen, dat ging wel de deur uit. Bekeerd van de afgoden. Niet in naam, maar in daad. om nu de levende God te dienen. Kijk eens, zo pas ging het over dat dienen van de levende God en die toewijding daaraan. Maar als dat niet onvermijdelijk als keerzijde heeft en nu dus dat niet meer, de afgoden en wat daarmee samenhangt, dan is die belijdenis van er is maar één God en dan is die belijdenis van Heer, ik heb u hartelijk lief en dat lied wat we zingen daarover, dat is ook niks waard. Dat we het ene menen, God heb ik lief, moet blijken uit het andere. De afgoden zweer ik af. Nou, maar dat kost nogal wat. Ja, dat kan best zijn. Maar dat weerhield Naaman niet om het toch te doen. Afgoden vaarwel zeggen. Met allerlei zondige dingen in je leven breken. Je eigen vlees met zijn begeerlijkheden gaan kruisigen. In vele gevallen tegen bepaalde omgang met bepaalde vrienden ook nee zeggen. Opruiming houden in je gezin. In je boekenkast. In wat je aan muziek in huis hebt. In de ontspanningsmogelijkheden. Alles, al is het je rechteroog of je rechterhand, alles wat je tot zonde verleidt, uitrukken en afkappen. Niet afkappen en dan weer aannaaien, maar afkappen, uitrukken. Omdat er maar één is die recht heeft op ons hart. Wat zeg ik? Op mijn leven. Op mijn hele bestaan. Op mijn hele huis. Op al mijn bezit. Die God die de weldoener van mijn ziel is. Die mij in Christus in genade wilde aanzien. Het heilgeheim. Als ik dat heb mogen aanschouwen, dan zeg ik niet alleen, Heere, ik wil u hartelijk lief hebben. Maar dan komt het ook zover dat ik zeg met Naaman, uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen. Dat is voorbij. Ik heb al veel te veel tijd besteed aan de afgoden. Maar dat is nu voorbij. Want nu is de Heere mijn al geworden. Mijn een en mijn al, het allerhoogst en eeuwig goed. En dan zegt de Heere keer op keer tegen dat volk dat hem vreest. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. En dan zegt dat volk, wat heb ik nog meer met de afgoden te doen? En dan het vierde, er is in het laatste gedeelte van deze tekst nog iets wat ons uit de geschiedenis van Naaman aangereikt wordt. En dat zou ik willen noemen, hij begeert met een goed geweten voor het aangezicht van de Heere te wandelen. Vers 18 en 19, in deze zaak vergeven de Heere uw knecht. Wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon zal gaan om zich daar neder te buigen en hij op mijn hand leunen zal en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Ja, dat is nog merkwaardiger dan wat we in vers 17 lazen over die vracht aarde. Naaman ziet een probleem aankomen. Als hij thuis komt in Syrië, dan is hij natuurlijk nog in dienst van zijn koning. Hoe dat verder gaan zal, dat weet hij niet. Maar aangenomen dat hij voorlopig toch nog in dienst van koning Ben-Hadad zal zijn. Dan kon er wel eens een probleem komen. Ja, en dat is zeer reëel. Het probleem dat de koning van hem als van de overste van het leger, een van de hoogwaardigheidsbekleders, vraagt de dienst die hij altijd van hem gevraagd had. Op bepaalde tijden, bepaalde feestdagen in de heidense godsdienst, ging die koning naar het paleis, naar het huis, naar de tempel van Rimmon, de Syrische afgod. En daar ging de Aman altijd mee. En zoals er staat, dan leunde de koning eigenlijk op de arm van Naaman. Als hij zich in die tempel van Rimmon dan boog in eerbied, met eerbetoon tegenover die god, dan moest Naaman, die met de koning die gang naar de tempel maakte, ook buigen voor die god Rimmon. Nou, dat heeft hij altijd gedaan. Ja, wist hij beter. Maar nu heeft hij gezegd, ik dien geen afgoden meer. En dat ligt ook in mijn hart. Dat heb ik van de Heere ontvangen. Maar nou komt die plicht. Wat moet ik dan doen? Een gewetensconflict. Een botsing van plichten, zou je kunnen zeggen. God zegt, en dat zegt zijn hart ook, geen andere goden meer dienen. Maar straks verwacht mijn koning dat ik wel meega naar die tempel. En als ik dan zeg nee, ja, wat krijgen we dan? Dus ik kan toch ook het bevel van mijn koning niet verachten en naast me neerleggen. Ik moet toch ook alle die over me gesteld zijn, alle eer en alle gehoorzaamheid betonen. Hoe moet dat nu? Hij zegt tegen Elisa, en als ik dat dan doe, dan moet u het me maar niet kwalijk nemen, want ik ga er niet meer heen zoals vroeger naar die tempel van Rimmon. Ik ga er niet meer heen om daar die god te aanbidden. Dat kan niet, dat heb ik zojuist gezegd. Maar als ik dan uiterlijk alleen maar mijn knieën buig daar in die tempel, vergeeft u het me dan alstublieft. Nou, noem dat nou maar weer, net als zo pas, een overblijfsel van zijn heidense denkwijze enzovoort. Ik geloof trouwens dat uit de hele manier waarop het ons in de schrift verteld wordt blijkt dat Naaman er echt geen raad op weet. Want gaat u nou eens na, is dat nou de taal van iemand die gewend is om bevelen te geven? Is dat nou de taal van iemand die altijd de indruk gegeven heeft zeker te zijn van zijn zaak? En dat moest je natuurlijk als legeraanvoerder wel wezen. Dan moet je zeker van je zaak zijn. Dan moet je voor de troepen niet gaan staan stotteren en te gaan stamelen. En dat doet hij hier. Hij kan er eigenlijk niet uitkomen. In deze zaak vergeven de Heer uw knecht, wanneer meneer in het huis van Rimmon zal gaan om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mee in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik me dan al zo... Hij stumpert maar wat. Hij weet er echt geen raad op. Hij komt er niet uit. Hij weet niet goed hoe hij dit probleem onder woorden moet brengen. Maar voor hem is het een reëel probleem. En we herkennen dat. Ons dagelijks leven, in ons dagelijks verkeer, in onze werksituatie, in ontmoetingen met medemensen enzovoort, worden we keer op keer voor dit soort gewetensproblemen geplaatst. Je baas vraagt dit van je, mag je dat eigenlijk wel doen? En in allerlei situaties kan dat voorkomen, dat we voor ons gevoel een botsing van plichten hebben. Nou, wat dan? Wat dan? Maar soms maken we ons natuurlijk van tevoren ook wel eens zorgen over dingen die niet komen. Het lijkt alsof Elisa in zijn antwoord met Naaman die kant op gaat. Naaman, dat is nou wel een probleem voor je, dat denk je tenminste, maar shalom, dat zegt hij eigenlijk, ga in vrede, shalom. En dat kan betekenen, maak je geen zorgen. Dat kan betekenen, de Heere zal vrede op je pad geven. Ik geloof niet dat het betekent, ja hoor, dat is wel goed, buig jij maar je knieën voor Rimmon. En doe dat maar, want de Heere ziet het hart aan en dan komt het op het uiterlijk niet aan. Dat zou in strijd zijn met de ganse heilige schrift. Want het hart moet zich aan onze daden paren en de daden moeten zich aan ons hart paren. Er moet geen verschil zijn. Dat is een excuus dat veel te gemakkelijk gebruikt wordt. De Heere ziet het hart aan en dan doet het er niet toe hoe je gekleed gaat als je in de kerk zit. En dan doet het er niet toe hoe je je gedraagt. De Heere ziet toch je hart aan. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Als Elisa tegen Naaman zegt shalom, dan zegt hij eigenlijk, Naaman, nou maak je je zorgen voor niks. Geef dat nou maar aan God over. En dan zal de Heere wel voor de uitkomst zorgen. En als je nou met gewetensnoden en gewetensproblemen zit en je weet niet hoe dit moet, hoe dat moet. De Heere heeft overal een oplossing voor. Schuil maar bij hem. Maar wat het mooie is, en laat ik de rest liggen, wat het mooie is, ook in deze geschiedenis, in dit stuk van de geschiedenis, dat is dat Naaman hier een getuigenis geeft, waaruit blijkt dat hem een teer geweten alles waard is. Nou is hij bang voor iets wat misschien nooit komen zal. En men heeft wel gezegd, het is nooit gekomen, want die koning die is gauw gestorven en er is nooit meer een keer geweest dat die koning van hem eiste dat hij naar het huis van Rimmon meeging. Het kan ook best wezen dat Ben-Hadad onder de indruk van het verhaal dat Naaman de Heere heeft leren kennen, als reactie daarop direct tegen Naaman gezegd heeft, dan ga je zeker voortaan niet meer met me mee naar de tempel van Rimmon. Nou man, dat kan ik begrijpen. En dan was het probleem ook geen probleem. Hoe kan God onze problemen soms niet op een allereenvoudigste manier oplossen? God die de harten van de koningen in zijn hand heeft als waterbeken en die ze leidt tot al wat hij wil. Naaman kan zich best zorgen gemaakt hebben voor niks. Maar voordat het probleem echt een probleem is, heeft Naaman hier al uitgesproken dat hij zo graag een teer geweten wil houden. Als Gods genade aan een mens bewezen wordt, dan is dat toch ook de begeerte van het hart. Zeker in die eerste tijd van de beleving van de liefde Gods en van het wonder van zijn opzoekende zondaarsliefde, dan is dat toch de begeerte. Heere, mag het nou zo blijven, zo teer, in de omgang met u. En dan wordt er iets beseft van, daar dreigt een gevaar, oh laat het niet komen, daar dreigt een gevaar. Laat het niet binnenglijden, binnenglippen in mijn leven. Al die dingen waardoor de gemeenschap met de Heere verstoord gaan worden, verbroken gaan worden. Daarom zegt Paulus dat hij zich oefent om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. En dat is nodig om een levend contact met de hemel te onderhouden. Een goed geweten. Heeft dat voor u ook waarde? Of redeneren we zo, oh, als dat probleem komt, dat lossen we zo op. En een mens kan toch niet al te precies en al te puriteins en al te scrupuleus zijn. Nee, niet zo Naaman. Die heeft nu al voordat er iets verkeerds gedaan is, het verzoek om vergeving gedaan. Omdat hij zo graag die open hemel waar hij onder verkeren mag, zou willen behouden. Die blik vol goedkeuring van de Heere over hem. Dat tere geweten. Dat niet over de zonde heen kan stappen, maar aan de andere kant niet goed weet hoe het ermee moet leven en hoe het ermee moet handelen. Een tere geweten dat niet alleen zich zorgen maakt over de openbare zonde, maar ook over de verborgen zonde. Want die kun je voor de mensen wel verbergen, maar voor God niet. Zie je? En dan kan dat ook ertussenin gaan zitten. Teer geweten dat zelfs ernst maakt met de zonde die we alleen maar in onze gedachten doen. En dan denken wij, oh, daar worden we niet door te schande gemaakt. Voor de mensen niet, nee. Maar het kan toch wel de verbinding met de Heere verbreken. Naaman begeert een teer geweten te behouden. En daarom van alle zonden vrij te zijn. En dan beroept hij zich niet op allerlei redeneringen of op de zogenaamde christelijke vrijheid of hoe dan ook. Maar hij heeft maar één begeerte. En ik vraag u, herkent u dat ook in uw eigen leven? Heere, bewaar me, waar ik ook ga, voor elke zonde. Amen. We zingen Psalm 73, het 13e vers. Laten wij samen danken. Barmhartige en genadige God, wij zeggen u er dank voor dat we ook in dit uur uw woord nog weer mochten horen. En dat woord van u is de waarheid, Heere. We hebben in de afgelopen weken met elkaar die geschiedenis, die overbekende geschiedenis mogen lezen. En we mochten ook nu een stukje daarvan voor ons nemen. Vol onderwijs. Heere, laat het inderdaad tot onderwijzing zijn. Zodat we niet alleen wat ons oor betreft een aantal dingen hebben opgevangen die we misschien nog eens overwegen, waar we misschien nog eens over nadenken, misschien nog eens over praten met elkaar, maar daarna weer voorbij. Maar laat datgene wat we meegekregen hebben nu ook ingang vinden in ons hart. Want zo werkt u toch. En dat is toch ook het resultaat van uw werk, wat we gezien hebben, die hartelijke keus. Dat oprechte voornemen, dat verlangen naar een teer geweten. Heren, wij bidden van u, geef dat we er wat van kennen mogen. En als we het niet weten, en als we dat echt uit eigen ervaring niet weten, dat er een God in Israël is en dat de rest geen God is en de moeite niet eens waard is, dat er maar één God is en dat Hij het allerhoogst en eeuwig goed is. Als we dat niet weten, Heere, met ons hart, door de ervaring, leert U het ons dan. Bekeer ons dan. Trek ons dan. En als we door genade wel mogen weten, Heere, laten we dan ook dienovereenkomstig handelen en wandelen. Tot eer van uw naam. Denk aan ons het verdere van deze dag, deze week. Zegen in ieder van ons. Denk aan dominee Vlietstra en zijn vrouw als zij samen deze week weer terug hopen te keren in het midden van de gemeente. En als hij zijn werk ook hier weer zal beginnen. Geef dat hij het mag doen in afhankelijkheid, maar ook in de inwachting van het werk van uw geest en de zegen van boven. En stel hem zo ook tot een zegen. En hoor ons zo, Heere, in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 131 en daarvan het eerste en het tweede vers. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, en heb ik mijn ziel niet stilgezet. 131, 1 en 2. Ga dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.